Ik lees u graag voor uit Johannes 17, waarvan we de vorige maal het eerste gedeelte hebben mogen bespreken met elkaar. En ik lees nu voor het verband vanaf vers 13, Johannes 17, vers 13. En ik lees dat voor uit de Telos-vertaling. Hier bidt de Zoon tot de Vader en zegt: maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap volkomen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn. Zoals ik niet van de wereld ben. Ik vraag niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld hebt gezonden, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn door de waarheid. En ik vraag niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat zij allen één zijn zoals u, Vader, in mij en ik in u. Opdat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. En de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkent dat u mij hebt gezonden en hen hebt lief gehad, zoals u mij hebt lief gehad. Vader, wat u mij hebt gegeven, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn, opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen die u mij hebt gegeven, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, en de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend, en deze hebben erkend dat u mij hebt gezonden. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen is, en ik in hen. Het zal dienstig zijn, beste vrienden, broeders, zusters, om enkele gedachten weer kort te herhalen die wij de vorige maal hebben naar voren gebracht, omdat wij zo midden in dit schriftgedeelte vallen. We hebben dit hoofdstuk in tweeën gedeeld en over twee avonden verdeeld, om de simpele reden dat er zo rijk veel in dit hoofdstuk staat, dat zelfs twee avonden daarvoor nauwelijks toereikend zijn om de diepten er enigszins van naar boven te halen. Net zei iemand al tegen me: het is al een wonder dat dit hoofdstuk in de Bijbel is terechtgekomen. En hij bedoelde daarmee een wonder dat het ons vergund is toe te horen hoe de Zoon hier tot de Vader spreekt. Als het ware een gesprek binnen de intieme sfeer van de drie-eenheid Gods. Vader en Zoon in de kracht van de Heilige Geest. Wij mogen toeluisteren en dat niet alleen. Wij mogen ook ontdekken dat het thema van dit gebed, dat wij zelf zijn. Althans, in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk gaat het eigenlijk in de letterlijke zin over de discipelen. Dat geldt voor vers 1 tot 19. En pas in vers 20 lezen wij: en ik vraag niet alleen voor deze, dat zijn de 12 discipelen, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Daar komen wij pas binnen beeld. Ik zeg 12 discipelen en ik ga er maar vanuit dat u in uw gedachten dat Judas dan al vervangen hebt door Matthias. Maar in elk geval diegenen die de Heer Jezus hier op aarde hadden gevolgd en zijn woorden hadden gehoord en ook hadden aangenomen. Pas vanaf vers 20 komen wij in beeld, zei ik. Maar je kunt rustig zeggen dat wat vanaf vers 6 tot vers 19 over de discipelen wordt gezegd, bijna geheel en al ook van toepassing is op ons. Met twee inperkingen. In de eerste plaats, wij hebben natuurlijk niet letterlijk zijn woorden op aarde gehoord. Wij waren daar niet bij. We hebben niet gehoord hoe hij de naam van de Vader heeft geopenbaard aan de mensen die rondom hem waren. En dat is het eerste verschil. En het tweede verschil is dat de Heer Jezus hier heel in het bijzonder spreekt over de eenheid van hen in vers 11 aan het einde. Over hun eenheid juist als discipelen. Ik kan dan beter zeggen als apostelen. Ook dit woord is zeker van toepassing op ons, omdat later nog eens tweemaal over de eenheid van alle gelovigen wordt gesproken. En in zoverre kun je ook vers 11 rustig toepassen. Maar hier gaat het heel in het bijzonder om de eenheid van het apostolisch getuigenis. En dat is een wonder waar we best bij mogen stilstaan. Hoe verschillend schrijft Johannes niet van met vergelijking met Matthäus en Petrus, om drie te noemen uit de kring van deze 12. En dan kunnen we nog Jacobus en Judas en Paulus daar ook nog eens bij noemen. De eenheid van het apostolisch getuigenis zoals dat in het Nieuwe Testament tot ons komt. Een eenheid in getuigenis, ondanks de verschillen tussen deze dienstknechten. En die eenheid is een antwoord op het gebed van de Heer Jezus. Je zou kunnen zeggen, het is de eenheid vooral ook, hoewel de Heer Jezus daar zeker niet alleen op gedoeld zal hebben, maar voor ons, nu wij achter de voltooiing van het Nieuwe Testament staan, al vele eeuwen natuurlijk, voor ons betekent deze eenheid ook vooral de eenheid in de goddelijke inspiratie van het Nieuwe Testament. Eén, samenhangend, zichzelf nimmer tegensprekend getuigenis van God door deze verschillende schrijvers van het Nieuwe Testament. We hebben de vorige maal gezien, om nu de aanknoping te vinden bij wat we toen besproken hebben, dat je het hoofdstuk zou in kunnen delen in 7 gedeelten. Dat is natuurlijk mensenwerk, maar dat kan ons wel helpen om enigszins grip te krijgen op datgene waar dit hoofdstuk over gaat. En ik wil nog even kort die indeling in 7 met u langslopen, zodat we daarmee tegelijkertijd een korte samenvatting kunnen geven van wat we de vorige maal hebben gezien. Het eerste gedeelte vindt u dan in vers 1 tot 5. Daar gaat het nog niet over de discipelen of over de gelovigen. Dit is de noodzakelijke inleiding. Want in dit gedeelte gaat het over het werk dat de Heer Jezus volbracht heeft, namelijk het werk om de Vader te verheerlijken, vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, terwijl ik het werk heb voleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. Dat is 1, dat is het werk dat hij op aarde heeft verricht. Het tweede is dat hij erom bidt dat de Vader nu hem zal verheerlijken. In vers 1 aan het eind, verheerlijk uw zoon. En nog eens in vers 5. En nu verheerlijk mij uw Vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had voordat de wereld was. Dat is in vervulling gegaan toen de Heer Jezus uit de doden is opgestaan, ten hemel is gevaren en zijn plaats heeft ingenomen aan Gods rechterhand. En het doel daarvan is, en dat is wel belangrijk voor de rest van het hoofdstuk, in vers 2 of aan het eind van vers 1, opdat uw zoon u verheerlijkt. Dus de zoon heeft de Vader al verheerlijkt op het kruis, door het werk te volbrengen. Vervolgens verheerlijkt de Vader de zoon, door hem de plaats te geven aan zijn rechterhand. En vervolgens zien wij dat de zoon opnieuw de Vader verheerlijkt. En dat is wat hij in deze tegenwoordige tijd doet, vanaf zijn hemelvaart. En hoe verheerlijkt hij de Vader thans? Dat hebben we gevonden in vers 3, vers 2, u hebt hem namelijk macht gegeven over alle vlees. De Heer Jezus verheerlijkt de Vader nu en straks, doordat hij nu het eeuwige leven schenkt aan allen die geloven. En daar komen dus de gelovigen al in beeld over wie het verder gaat in dit hoofdstuk. En ten tweede, dat is eigenlijk meer straks, dat hij het oordeel zal uitspreken over degenen die niet in hem hebben geloofd. Dat wordt hier helemaal niet genoemd, want dat is in dit verband niet zeer ter zake. Het wordt alleen aangeduid in dit woord: u hebt de macht gegeven over alle vlees. En hoofdstuk 5 maakte al duidelijk dat die macht wordt uitgeoefend of door het eeuwige leven te schenken aan hen die geloven, of de eeuwige verdoemenis voor hen die niet geloven. Daarin komt zijn macht over alle vlees tot uitdrukking. Maar hier gaat het vooral over degenen die geloofd hebben. En dat zien we in het tweede gedeelte. Dat vinden we in vers 6 tot 8. En daar geeft de Heer Jezus de bijzonder belangrijke kenmerken van de discipelen. Hij beveelt hen als het ware aan bij de Vader. Hij wijst op hun bijzondere betekenis, op wat zij voor zijn hart betekenen. Zij hebben namelijk zijn openbaring aangenomen. Hij heeft hun de Vadernaam onthuld. Hij heeft hun geopenbaard wie de Vader is. Hij heeft dat lezen we in vers 6. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld hebt gegeven. U hebt ze mij gegeven, ze hebben uw woord bewaard. Dus ze hebben die openbaring omtrent de Vadernaam ontvangen en aangenomen. Ze hebben uw woord bewaard. Ze hebben erkend dat alles wat u mij hebt gegeven van u is. Ze hebben ook de woorden die u mij hebt gegeven aangenomen. En ze hebben erkend dat ik van u ben uitgegaan. Kortom, ze hebben geloofd dat de Heer Jezus de door de Vader gezonde Zoon was. En ze hebben geloofd in de God de Vader zelf. Dan, nadat de Heer Jezus dus kort de bijzondere kenmerken van deze discipelen in het licht heeft gesteld, in vers 6 tot 8, komen wij tot het derde gedeelte. Dat vinden we in vers 9 tot 12. En daarin spreekt de Heer Jezus een gebed uit voor deze discipelen. Ik vraag voor hen, niet voor de wereld vraag ik, maar voor hen die u mij hebt gegeven. En de Heer Jezus doet dat door, als ik dat zo met eerbied mag zeggen, door het hart van de Vader te bewerken. En wel met deze argumenten, ze zijn de uwen. Ze zijn niet alleen maar van mij, ik vraag niet iets voor diegenen die van mij zijn. Ik vraag iets voor diegenen die u zelf toebehoren. Ze zijn de uwe, niet alleen de mijne. Want al het mijne is het uwe en het uwe is het mijne. En ten tweede, en ik ben in hen verheerlijkt. Dat moet toch het hart van de Vader aanspreken. Zo bewerkt hij het hart van de Vader, voor zover dat natuurlijk menselijk gesproken nodig is, om opdat hij hen zal zegenen. Want zij zullen namelijk in deze wereld achterblijven, terwijl de Heer Jezus van deze wereld zal weggaan. Zij zullen dus zijn tegenwoordigheid moeten missen. Vers 11, ik ben niet meer in de wereld en zij zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar hen in uw naam die u mij hebt gegeven, opdat zij één zijn zoals wij. Dat is dus zijn gebed. Dat gebed is nodig geworden, zoals vers 12 zegt, omdat, ik zei het net ook al, omdat hij zelf niet meer bij hen zou zijn. Hij zou van hen heen gaan, terugkeren tot de Vader. Toen ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam. En de Heer Jezus heeft dat zo goed gedaan, dat niemand uit hen is verloren gegaan dan diegene over wie dat al van tevoren beschikt was. Maar nu hij van de aarde zal heen gaan, nu beveelt hij hen aan in de bijzondere zorg van de Vader. En met heel in het bijzonder deze toespitsing in vers 11, zei ik u al, opdat zij één zijn zoals wij. En dan komen wij tot vers 13, tot vers 19. Waar de Heer Jezus nader ingaat op de bijzondere positie die de discipelen in deze wereld zouden hebben. En ik zeg u weer, dat is ook geheel en al op ons van toepassing. Hier staat eigenlijk niets dat ook niet op ons van toepassing verklaard kan worden, hoewel het dus letterlijk gaat over de apostelen. In die zin kunnen we dit ook al geheel en al op onszelf betrekken. Het gaat over de positie van de christen in deze wereld. Laat me wat dat betreft ter inleiding een paar woorden mogen zeggen over dat moeilijke woord wereld, in het Grieks kosmos, dat we allemaal kennen. Soms heeft dat woord een heel neutrale betekenis, zou ik bijna zeggen. Dan duidt het gewoon het geheel van de mensen aan. Als we lezen in Johannes 3, vers 16, dat God de wereld zo heeft liefgehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dan is de wereld niets anders dan het geheel van alle mensen. Dat is goed om dat te onderscheiden, want als het gaat om die wereld waarvan 1 Johannes 5 zegt dat die in het boze ligt, en dat die wereld voorbij zal gaan, 1 Johannes 2 ook, dan is het duidelijk dat die wereld nooit door de Vader geliefd kan zijn. In Johannes 12, Johannes 14 en Johannes 16 spreekt de Heer Jezus dus in totaal 3 maal over de Satan als de overste van deze wereld. Dan gaat het over een wereld die de Vader beslist niet lief heeft. Die wereld is dat systeem, dat bestel van zonde en ongerechtigheid, van de dood en van Satan, waar God geen enkele verbinding en gemeenschap mee kan hebben. Dat bestel is ten dode opgeschreven. Het is voor het oordeel bestemd. Nog eens, de wereld ligt in het boze en die wereld komt tot haar einde. Lezen we in de eerste Johannesbrief. Aan de ene kant maken wij dus deel uit van de wereld in die zin dat het gaat om de mensenwereld. Die wereld die door God geliefd is, in Johannes 3, vers 16. Aan de andere kant horen wij niet tot de wereld, namelijk als dat systeem waarvan de Satan de baas is. Nu is dat niet een bepaald terrein waar je als het ware van kan wegblijven. Want de wereld die doortrekt alles en overal. Die wereld is aanwezig, in zekere zin zelfs binnen deze ruimte. Want die wereld is in ons eigen hart aanwezig. Overal waar de zonde nog aanwezig is, daar vinden we in de kiem ook de wereld. Je kunt niet zeggen kerk en wereld alsof de wereld per definitie buiten de kerk zou zijn. Dan ga je maar naar de eerste, de beste kerkenraadsvergadering of oudstenvergadering om te zien hoe de wereld heel dichtbij is, ook binnen onze muren. De wereld is overal daar waar de zonde is en waar die zonde zich openbaart. Waar de zonde vrij zich kan botvieren zonder remmingen. Of in ieder geval waar die zonde zich openbaart. Vroeger leek dat allemaal heel eenvoudig. Als je nou maar niet naar de bioscoop of naar de schouwburg ging, en als je nou maar geen televisie had in huis, dan hield je de wereld op een afstand. De wereld werd verklaard tot een bepaald terrein waar je niet moest komen en dan zat je goed. De wereld bestond dus vooral uit een heleboel dingen die je niet moest doen. Of die je ver van je daan vandaan moest houden. Maar die wereld is iets, een bestel van zonde en boosheid dat zich overal kan openbaren. In het geheel van onze cultuur, in het geheel van onze samenleving. En dat omvat alles. Dat omvat ook kerken en gemeenten. Want die maken ook deel uit van de samenleving. Vandaar dat van de weeromstuit sommige mensen in het omgekeerde zijn gevallen. En de wereld min of meer gelijkstellen aan de samenleving. Maar het is onmogelijk om je te onttrekken aan de samenleving. U bent allemaal hier gekomen via het openbare verkeer. Wij bevinden ons in een openbare ruimte. Wij maken in alle opzichten door ons werk, door kopen en verkopen, deel uit van de samenleving. En dat is wat de Heer Jezus bedoelt met het zijn in de wereld. Hier betekent de wereld niet zozeer de mensenwereld. Hier betekent de wereld, zeg maar, de samenleving. De maatschappij, waar we allemaal deel van uitmaken, of we dat leuk vinden of niet. Als je je daaraan zou willen onttrekken, dan zou je inderdaad op een eiland moeten gaan zitten of je moeten terugtrekken in het klooster. En zelfs daar zou je ontdekken dat de wereld daarbinnen ook is, want die zit in ons eigen hart. Maar het was nooit de bedoeling van de Heer dat wij ons zouden onttrekken aan de samenleving en op een eilandje bij elkaar zouden kruipen. Al was het alleen al vanwege het buitengewoon belangrijke feit dat wij geroepen zijn een getuige in deze wereld te zijn. Een getuige, dat betekent dat namelijk in de samenleving waarvan wij ook deel uitmaken. En daarmee is precies ons probleem aangegeven. Dat probleem dat de Heer Jezus hier in vers 16 omschrijft met deze woorden: zij zijn niet van de wereld zoals ik niet van de wereld ben. Zij zijn niet van de wereld, maar even zo goed, leest u in deze versen dat wij wel in de wereld zijn. Wij worden zelfs in vers 18 in de wereld gezonden. We worden niet gezonden naar een eilandje of naar een hutje op de hei of naar een klooster. Wij worden in de wereld gezonden. Als mensen die niet van de wereld zijn. Dat wil zeggen, christenen maken deel uit van het maatschappelijk verkeer. Van de samenleving in alle opzichten. Het is onmogelijk je daaraan te onttrekken en het is zelfs niet eens wijs. Velen die menen zich eraan te onttrekken, kennen de mensen van deze wereld niet en betekent dat ze hun ook niet de boodschap kunnen brengen. Heel recht toe, recht aan. Ik zeg dat heel zwart-wit. Als je vandaag aan de mensen, en dat is eigenlijk in alle eeuwen zo geweest, de boodschap wil brengen, dan zul je die mensen moeten begrijpen, dan zul je hun taal moeten spreken, dan zul je moeten zien wat hun behoeften zijn, waar ze mee bezig zijn, om het evangelie over het voetlicht te krijgen. Zo hebben de kerkvaders het gedaan, zo is het vanaf het begin gedaan, zo hebben de apostelen het gedaan. Kijk maar hoe Paulus op verschillende plaatsen het ook verschillend aanpakt. In Athene een heel andere boodschap heeft dan in Korinthe. En dat was omdat Paulus de mensen van deze wereld kende. Omdat Paulus zich bezig had gehouden met de cultuur en daarmee vertrouwd was. Hij kende de mentaliteit van de mensen. En daarom kunnen wij ons niet permitteren om op een eiland te zitten. Velen denken dat. En maken dan vanuit dat veilige, knusse eiland waar ze zitten, kleine sprongetjes naar de mensen om hen heen, werpen hun de boodschap toe, zonder te vragen of die mensen het wel begrijpen wat er gezegd wordt, zonder te vragen of die mensen wel geïnteresseerd zijn, zonder te vragen wat de vragen van die mensen zijn, wat hun behoeften zijn. En we denken, we hebben onze plicht gedaan. Want we hebben het hun gezegd. Zonder ons bekommeren over de vraag of dat wat we gezegd hebben ook wel verwacht mag worden aan te komen. Want je moet het ook wel weten hoe je het zegt. En daarvoor moet je de problemen van de mensen begrijpen. En hun vragen en hun behoeften. Ik las eens ergens dat ergens groot was aangeschreven: Jezus is het antwoord. En iemand had er klein onder geschreven: maar wat is de vraag? En ik denk dat wij christenen daar vaak op lijken. Wij zullen moeten proberen de taal van de mensen te verstaan. Daarom zegt de Heer Jezus: ik heb hun in de wereld gezonden. Maar onze moeilijkheid is dat wij dat moeten doen als mensen die nooit of te nimmer deel uit gaan maken van de wereld. En dan bedoel ik niet deel uitmaken van de samenleving, want dat doen we. Wij nemen ook deel aan het verkeer. We hebben ook onze auto's of het openbaar verkeer. We gaan ook boodschappen doen bij Albert Heijn of hoe ze mogen heten. Wij kopen en verkopen. Wij hebben onze beroepen. We werken voor de overheid als ambtenaren, of wij werken in het onderwijs, of we werken in het bedrijfsleven. Maar het is allemaal werk dat toebehoort aan de samenleving, aan het maatschappelijk verkeer. Wij maken daar volledig deel van uit. En de grote opdracht is, A, dat ook inderdaad te doen, want alleen zo kunnen wij de mensen van de wereld bereiken. En als ik dan zeg de mensen van de wereld, dan bedoel ik de mensen die toebehoren aan dat bestel waar de Satan het hoofd van is. En hier is ons hele probleem in een notendop uiteengezet. Wij hebben de neiging of ons uit deze wereld terug te trekken, in de knusheid van ons eigen wereldje, van onze eigen geloofsgemeenschap. Zelfs andere geloofsgemeenschappen kunnen dan al bedreigend zijn, want die begrijpen we zelfs al niet goed. Wij hebben het als christenen zo ver gebracht dat wij zelfs elkaar wel eens een beetje eng vinden, want we verstaan soms niet de taal van andere geloofsgemeenschappen. De evangelische verstaan niet de talen Kanaans van de bevindelijken, en de bevindelijken verstaan niet het Engels van de evangelische beweging. Want dat is meestal de taal daar. Ze hebben allebei hun eigen jargon. Soms begrijpen ze niets van elkaar. Laat staan dat ze iets begrijpen van de taal die in de wereld gesproken wordt. Dus het ene uiterste is ons terugtrekken in ons eigen knusse hoekje, met een boekske en een hoekske. Het andere gevaar is dat wij voluit deel uitmaken van de samenleving, maar dan ook de mentaliteit van de samenleving gaan overnemen. En dan worden wij ook een klein beetje van de wereld. Paulus zegt in Romeinen 12 vers 2... wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd in de vernieuwing van uw denken. Hervormd is een woord dat betekent veranderd, letterlijk metamorfose. Dat wat elders als gelijkvormig vertaald wordt. Het eerste betekent, wordt niet gelijkvormig aan de wereld, dat is een ander woord. Dat betekent in dit geval, neem niet de gewoonte, de mentaliteit, de gedragspatronen, de gedachtepatronen van de wereld over. Dat is een geweldig gevaar van christenen. Omdat de massamedia zo ontzettend makkelijk voor ons toegankelijk zijn. Dat we heel makkelijk de gedachtepatronen overnemen. Ik noem gedachtepatronen omdat daar staat, wordt hervormd, wordt veranderd, wordt gemetamorfoseerd in de vernieuwing van uw gemoed of denken of zin. Lastig om te vertalen. De Engelsen hebben een goed woord daarvoor, mind. Maar het Nederlands komt er het dichtst bij in je denken. Wereldgelijkvormigheid zit hem dus niet in de plaatsen die je bezoekt op zichzelf, alsof het daarom gaat, als je daar maar wegblijft dan, of in de apparaten die je in huis haalt. Wereldgelijkvormigheid zit hem vooral daarin dat je de mentaliteit van de wereld overneemt. En dan zou je nooit op al die wereldse plaatsen komen en dan zou je nooit wereldse apparaten in huis houden. Dan kun je nog door je collega's en door je buren, of hoe dan ook, of gewoon vanuit je eigen zondige hart, het gedachtepatroon van de wereld je eigen maken. Dat is gelijkvormig worden aan de wereld. En Paulus zegt, je moet die metamorfose, die gedaanteverwisseling ondergaan in je gemoed, in je binnenste, in je hele denkpatroon. Nou, daar zit de spanning. Hoe zijn wij voluit in de wereld en nemen we deel aan het maatschappelijk verkeer? En ik weet geen uitzonderingen daarop waar wij niet aan zouden kunnen deelnemen. Want het enige wat wij in de samenleving hebben te schuwen is zonde, dood en Satan. Dat klinkt misschien wat simpel, maar daar komt het wel op neer. Er is geen terrein van de samenleving dat voor ons verboden is. Het enige wat we hebben te schuwen, maar dat kom je juist op alle terreinen tegen, is zonde, dood en Satan. En daarin ligt dat geweldige probleem dat de Heer Jezus ons hier voorstelt, die weg te vinden tussen het voluit in de wereld gezonde zijn, zonder de mentaliteit van die wereld over te nemen. Zoals de NBG-vertaling het zegt in Efeze 4, gij geheel anders. Midden in de wereld en tegelijkertijd totaal anders dan de ongelovige mensen om ons heen. Of ook de wereldgelijkvormige christenen om ons heen. De Heer Jezus zegt in vers 14, ik heb hun uw woord gegeven. Het mooie is dat er moet zijn van die kleinigheden waar je op moet letten. We lezen in de schrift over het woord van God. Soms ook in Kolossen 3 over het woord van Christus. Hier is het uw woord. Het is eigenlijk het woord van de Vader. Je kunt niet zonder meer zeggen dat is de Bijbel. Hoewel in de praktische, simpele toepassing is dat volkomen correct om dat te zeggen. Maar eigenlijk zegt de Heer Jezus heel speciaal, het is het woord omtrent de Vader. Heel centraal in dit hoofdstuk staat dat Heer Jezus, de Zoon, ons de openbaring omtrent de Vader heeft gegeven. Dat is een van de meest wezenlijke dingen in het christelijk geloof. Ik heb u de vorige keer attent gemaakt op die geweldige waarheid dat daar een mens is aan Gods rechterhand in de heerlijkheid. Dat hebben we in de eerste verse gevonden. Een tweede waarheid van het christendom, die staat hier niet in dit hoofdstuk, is dat de Heilige Geest op deze aarde is gezonden. Wij denken God in de hemel, de mensen op aarde, maar het christendom is dit, een verheerlijkte mens in de hemel aan Gods rechterhand. En God, de Heilige Geest, woont hier op aarde. En het derde, dat is eigenlijk het eerste, en hier het voornaamste, wij mogen God kennen zoals de Zoon hem gekend heeft als Vader. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God. Namelijk hem zo kennen, zoals de Zoon hem gekend heeft, als Vader. Dat hebben we in vers 3 gevonden. Maar het is bijzonder om het zo te zien. Ik heb u uw woord gegeven. De wereld heeft hen gehaat. Daar hebt u de boze wereld. Daar hebt u de aanhandlangers van Satan. Omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Wij zijn, om het nou eens met een Duits woord te zeggen, een vreemdkörper. We zijn een vreemde eend in de bijt. Wij maken deel uit van de samenleving. We bevinden ons tussen al die andere mensen. We doen hetzelfde werk. We zitten op hetzelfde kantoor. We werken op hetzelfde bedrijf. We nemen deel aan hetzelfde verkeer. En we zijn tegelijkertijd heel anders. Laten we dat goed bedenken. Wij zijn vreemder dan Marsmannetjes. Want Marsmannetjes komen van vrij dichtbij. Mars ligt niet zo gek ver weg in ons zonnestelsel. Maar christenen komen uit een andere kosmos, uit een andere wereld, uit een ander heelal. Ze horen tot de sfeer van het vaderhuis, want de vader is hun vader en de zoon is hun leven geworden. Geen wonder dat de wereld ons haat. We zijn een vreemd element in deze wereld, ondanks dat wij, net zoals zij, huwen en ten huwelijk genomen worden, huizen kopen en verkopen, aan het verkeer deelnemen, straatverkeer en aan het geldverkeer en noem maar op. En toch, gij geheel anders. Daarom door de wereld gehaat. Ik vraag niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Dat maakt dat mensen van de wereld mensen van de wereld zijn. Ze zijn in de macht van de boze. Daarom zei ik u, Het enige dat wij in deze wereld te vrezen hebben is de zonde en de boze. Dat is de Satan. Nogmaals, laat ik dat heel duidelijk mogen zeggen. Er is geen terrein dat we hebben te schuwen in het maatschappelijk verkeer. Maar op elk terrein kunnen christenen wel werkzaam zijn, maar op elk terrein loert de zonde en de boze. Christenen vind je op alle terreinen van de samenleving. Maar als het goed is, zullen ze zich op geen enkel van die terreinen inlaten met de zonde en met de boze. Zij zijn niet van de wereld zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door de waarheid. Dubbele punt, uw woord is de waarheid. Het woord van de Vader, dat is de waarheid. En door deze waarheid worden wij geheiligd. Het maakt hier niet zoveel uit of je hier spreekt over positionele of praktische heiliging. Wat is daarmee bedoeld? Nou, u weet, in het Nieuwe Testament hebben wij een positionele heiliging. Dat betekent dat je geheiligd bent eenvoudig door het feit dat je een gelovig mens bent. Dan ben je geheiligd. 1 Korinthe 6 vers 11. Maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd. Dat geldt voor elke gelovige. Daarom kunnen ze in de aanhef van veel brieven ook aangesproken worden als heiligen, getrouwen enzovoort. Maar er is ook een praktische heiliging. En dat betekent dat wij praktisch moeten waarmaken wat wij principieel zijn. Je bent een heilige, maar leef ook als een heilige. Maak dat ook praktisch waar. Dat je, en dat is toch immers heiliging, positief toegewijd bent aan de Heere God, negatief gescheiden bent van de zonde en het kwaad. Hier hebben we nu een vers waar dat verschil een beetje wegvloeit tussen positioneel en praktisch. Want dit gebed van de Vader, tot van de Zoon tot de Vader, is vervuld, zeker doordat elk mensenkind dat in de Heer Jezus gelooft in hem geheiligd is. Maar het gebed houdt zijn volle kracht, want het houdt ook in dat wij in de praktijk ook als geheiligden moeten leven. En waardoor worden wij geheiligd? Door het woord der waarheid. Uw woord is de waarheid. Wij worden niet geheiligd, althans dat is niet de bedoeling, en het werkt ook niet door wetticisme. Wetticisme is altijd een teken van armoede. Hoe geestelijk armer mensen zijn, des te meer moet het afhankelijk zijn van wettische regels en geboden. Van gij zult niet en gij zult wel. Van verboden en geboden. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Zoals Paulus het zegt in Kolosse 2. Hoe minder mensen geestelijke kracht in zich hebben, hoe meer ze zich gedwongen voelen om hun schaapjes bij elkaar te houden door strenge geboden. Van wat allemaal niet mag en wat wel mag. Maar hier staat, uw woord is de waarheid. Hoe dichter christenen ingeleid worden in de waarheid dat de Heere God hun Vader in de Heer Jezus is, des te meer worden ze door deze waarheid geheiligd en niet door geboden en verboden. Mag ik eens een stelling wagen die misschien vele uitzonderingen kent? Laten we dat maar hopen. Maar hoe meer in een kerkelijke gemeenschap de neiging bestaat wetten en geboden op te leggen, dus een wettische instelling aan te kweken, hoe minder vaak daar tot God als Vader wordt gebeden. Wel heel vaak de Heere, de naam van de Heere God in het Oude Testament, een naam die tegelijkertijd afstand schept, oudtestamentische afstand. Het is ook een oudtestamentische mentaliteit. De Heere is ver weg, in de hoge, wij hier op aarde, hij is de Heere en dat zijn zijn wetten en daar hebben we ons aan te houden. In het Nieuwe Testament, en wat ik dus nu ga zeggen geldt voor een echt nieuwtestamentische gemeente en niet een kopie van het Oude Testament. Een nieuwtestamentische gemeente, daar zegt de Heer Jezus, ik zal jullie iets bijzonders vertellen. De Heere God van het Oude Testament wil jullie vader zijn. Zoals hij mijn vader is, zo wil hij jullie vader zijn. Door het geloof is hij jullie vader. En hoe dichter je de gemeenschap met die vader kent, en dat is toch het eeuwige leven, dat ze u kennen. Of zoals het in 1 Johannes 1 staat in de eerste verse. Deze dingen schrijven wij u, daar gaat het over het eeuwige leven, opdat u ook met ons gemeenschap hebt. Onze gemeenschap nu is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Gemeenschap met de Vader. Hoe dieper die gemeenschap met de Vader is, hoe meer wij het wetticisme als een stukje fariseerdom uit ons leven uitsnijden. We hoe meer we gaan zien dat ook wetticisme zelf zonde is. Daar heeft Paulus met name in de Galatenbrief en de Kolossenbrief krasse woorden over gesproken. Hij stelde het op één lijn zelfs met de afgoderij. Laat u dat gezegd zijn. Wetticisme, het elkaar opleggen van geboden en verboden, vooral geboden en verboden die niet in de schrift staan, wordt door Paulus in Galaten 4 op één lijn gesteld met de afgoderij. Want hij zegt of je nou door de hand of door de kat gebeten wordt, het maakt niet uit. In beide gevallen krijgt de boze vat op je. En dat is het listige van het geheel. Mensen proberen het volk van God te heiligen door hen te omgeven met vele geboden en verboden. Daar mag je niet naartoe en daar en daar en daar niet. Dat mag niet in je huis komen. En dan denken we, nu hebben we het gered. En Paulus zegt, maar die vorm van wetticisme is gewoon een andere, sluwere manier waarop de duivel vat krijgt op gelovige mensen. En ze opnieuw onder een slavenjuk brengt. En de Heer Jezus wijst een heel andere weg, veel moeilijker. Want het is veel makkelijker om te zeggen, dit mag niet, dat mag niet en dit moet wel. De Heer Jezus wijst een veel moeilijker weg. Heilig hen door de waarheid. Niet door geboden en verboden, heilig hen door deze waarheid. Uw woord is de waarde. Heilig hen, als het ware zou je kunnen zeggen, door de Vadernaam. Heilig hen, Vader, door ze zo ver in te voeren met in de gemeenschap met u, dat ze niet talen naar al die dingen die je anders moet afdwingen door geboden en verboden. Heilig hen door de openbaring van uw Vadernaam. Zoals u mij in de wereld hebt gezonden, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn door de waarheid. Dus de Heer Jezus bidt tot de Vader, dat hij hen zal heiligen. Maar hij zegt ook, ik heilig mijzelf voor hen. Want de Heer Jezus staat hier op het punt, na het werk volbracht te hebben, op te staan uit de doden, ten hemel te varen en zijn plaats in te nemen aan de rechterhand van de Vader. Daar is hij nu. Daar heeft hij zich geheiligd, dat wil zeggen afgezonderd voor ons, toegewijd aan ons, voor het aangezicht van God. Met andere woorden, we lezen ook dat wij geheiligd worden door de geest, in de aanhef van de eerste Petrusbrief meen ik, heiliging des geestes. Met andere woorden, hier zijn het niet wetten en geboden en verboden die ons heiligen, maar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vers 17, de Vader heiligt ons. Vers 19, de Zoon heiligt zichzelf voor ons, opdat wij geheiligd worden. En dan, zoals ik u zei, de heiliging in 1 Petrus 1, vers 2, heiliging van de Geest. De Heilige Geest is ook betrokken in onze heiligmaking. De drie-ene God. Wat een contrast. Of de wet, of geheiligd door de drie-ene God. Nu komt het gebed, en dat is het vijfde stukje in dit hoofdstuk. Nu komt het gebed voor alle gelovigen, van alle tijden tot op de wederkomst. Ik vraag niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Laten we wel wezen, lieve mensen, wij zijn allen tot geloof gekomen door het woord van de apostelen. Het Nieuwtestamentisch evangelie hebben wij door prediking wellicht vernomen. Zeker zal het met de meesten van ons zo gegaan zijn. Voordat wij konden lezen, hebben wij het woord al horen prediken. Maar dat was het woord van het Nieuwe Testament dat ons gepredikt is. Het is door het woord van de apostelen dat wij geloofd hebben. En dan staat hier, opdat zij allen één zijn. Zoals u, Vader, in mij en ik in u. Dit is heel bijzonder. Hier spreekt de Heer Jezus over de eenheid van de Vader en de Zoon. Niet zo kort weg zoals in vers 11, opdat zij één zijn zoals wij. Maar hier werkt hij dat uit. De Vader en de Zoon zijn zo één, dat de Vader in de Zoon is en de Zoon in de Vader is. Hoewel ze onderscheiden personen zijn, zijn ze als het ware zo in hun personen met elkaar verweven, dat ze een onverbrekelijke en onontwarbare eenheid vormen. En dan gaat de tekst verder, opdat ook zij in ons één zijn. Dat is een wonderbare eenheid, de eenheid van de familie Gods. Ik ben wel eens verbaasd over die mensen die zeggen, wat jammer dat dit gebed van de Heer Jezus niet is vervuld. Want kijk eens hoe verdeeld hier Gods kinderen op aarde zijn. Nou, wat dat laatste betreft, daar zal ik niets aan afdoen. Er is geweldige verdeeldheid op aarde onder christenen.
Alleen al het simpele feit dat wij tot een x-aantal verschillende kerken en geloofsgemeenschappen behoren, zoals wij hier vanavond zitten. Maar de grote vraag is of dat hetgene is waarover de Heer Jezus het hier heeft. Laat ik u eerst ter inleiding deze vraag stellen. Denkt u dat een gebed van de Zoon tot de Vader, niet zomaar van een mens op aarde tot God, maar van de Zoon tot de Vader, een gebed waarin de Heer Jezus straks in vers 24 zelf zal zeggen: Vader, ik wil. Denkt u dat het denkbaar zou zijn dat zo'n gebed niet verhoord is? Ik zeg dat niet om op een goedkope manier te zeggen: ach, we zijn uiteindelijk toch wel allemaal één en die kerkelijke verdeeldheid die doet er niet toe. Die kerkelijke verdeeldheid doet er wel toe. Hoewel je ook dat, mag ik dat nou eens een keer zo zeggen vanavond, ook niet moet overdrijven. Als kerkelijke verdeeldheid betekent dat er in het verleden scheuringen hebben plaatsgevonden, op een vleeselijke wijze, scheuringen die veelal helemaal niet nodig waren, ja, dan is kerkelijke verdeeldheid een zonde. Tot op het moment dat wij die zonde van onze vaderen belijden en trachten weer tot elkaar te komen. Maar er is ook heel veel verdeeldheid die veel eer samenhangt met het feit dat we nu eenmaal heel verschillende mensen zijn, die vaak heel op een eigen manier gewend zijn samen te komen. Ik heb het vorige week voor de radio gezegd: ik voel me helemaal thuis in een dienst in de gereformeerde gemeente. Omdat ik me omgeven weet door kinderen van God en omdat ik een prediking hoor die naar de schrift is. En ik voel me ook thuis in een charismatische gemeente, omdat ik daar precies hetzelfde beleef. Maar ik moet er niet aan denken dat ik in één van die twee plaatsen elke zondag zou komen. En dat is gewoon niet omdat ik iets op die mensen tegen heb, of zelfs op de manier van samenkomen, maar dat is gewoon omdat ik het anders gewend ben. Daar ben ik heel nuchter in. We hebben allemaal ook onze eigen stijl en onze eigen gewoonten. Als de verdeeldheid eigenlijk geschakeerdheid is, het eenvoudig verschillend zijn van gelovigen. De een vindt het heerlijke om psalmen op hele noten te zingen, en de ander vindt het heerlijk om uit zijn dak te gaan, mag ik even die uitdrukking gebruiken, met opwekkingsliederen en daarbij zelfs door de rijen te dansen. Weet u, het mag van mij allemaal. In het huis van de verloren zoon was ook muziek en dans. En als je dan toch zingt: het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, dan zou ik niet weten waarom er ook niet gehuppeld mag worden. Alleen vraag het niet van mij. Ik ben geen huppelaar. En dat is ook helemaal niet nodig, dat hoeft er ook niet. Maar ik kan andere mensen wel graag zien huppelen als ik werkelijk zie dat het echt de vreugde in de Heere God is. En dat andere mensen daar niet van houden, dat is ook best. Er is dus ook in de verdeeldheid een element van geschakeerdheid. We zijn anders. En echt, dat mag ook. Maar er is heel veel verdeeldheid die teruggaat op zonde, op verscheurdheid in het verleden. Waar mensen tegenover elkaar kwamen te staan, waar dat nooit had mogen gebeuren, omdat het niet ging om de fundamenten van de christelijke waarheid. In veel gevallen ging het alleen maar over studeerkamertheorieën van theologen die aan het volk werden opgedrongen. Daar zou heel wat voorbeelden van te noemen zijn. Dat is zondige verdeeldheid. Daar moeten de zonden van de vaderen soms door de kinderen of kleinkinderen beleden worden en moet men proberen weer tot elkaar te komen. En soms lukt dat niet, omdat ze intussen allebei ook een heel verschillende stijl, een heel verschillende manier van bij elkaar komen, van eredienst houden, zich hebben aangewend. Dan moet je soms ook wel eens een keer bij neerleggen. Maar dit heeft allemaal niet zoveel te maken met waar de Heer Jezus het over heeft. Dit is, als ik het in een beelden mag zeggen, hier gaat het niet over de eenheid van het lichaam van Christus. Hier gaat het niet over de eenheid van de geest, waar Efeze 4 over spreekt en die daar staat tegenover de verdeeldheid van het vlees. Er is heel veel verdeeldheid van het vlees onder christenen. Maar waar de Heer Jezus het over heeft, dat moet je niet uitdrukken in termen van het lichaam van Christus. Ook niet in termen van het huis van God, maar de termen van de familie van God. En waarom gebruik ik die uitdrukking? Omdat het hier gaat over een eenheid niet van kerkelijke structuur. Hier gaat het niet over een eenheid van belijdenis. Hier gaat het niet over een eenheid van organisatie. Hier gaat het over een eenheid van leven. Vers 3 is centraal. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En de Heer Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik ben bijzonder dankbaar dat ik in een tijd mag leven waarin christenen dat een beetje meer lijken te begrijpen dan vroeger. En zo'n samenkomst als vanavond en vele andere samenkomsten waar ook nog veel meer christenen bij elkaar komen, onderstrepen dat. Ik denk dat we een klein beetje meer aan het begrijpen zijn dat de eenheid van leven, dus dat wil zeggen dat u en ik hetzelfde leven uit God hebben, dat dat belangrijker is dan heel veel van onze theologische verschillen, zonder die verschillen te willen verdoezelen. Of te zeggen dat ze allemaal van geen betekenis zijn. Dat zou zwaar overdreven zijn. Daar hebben we het een andere keer eens over. Als we maar eens meer het belang gaan zien van het geweldige feit dat u en ik dezelfde Vader hebben. En dat dezelfde Heer voor ons gestorven is. En dat dezelfde Geest in ons woont. Dat is duizendmaal belangrijker dan alle theologische verschillen waar we vervolgens over kunnen gaan spreken. En ik zeg u ook hier, net als van ik wetticisme zei. Hoe minder belangrijk deze feiten zijn. God is onze gemeenschappelijke Vader. De Heer is onze gemeenschappelijke Heiland. De Geest is de gemeenschappelijke bewoner van uw en mijn hart. Hoe minder belangrijk die dingen zijn door verstarring of doordat we daar zelfs misschien niet eens deel aan hebben, hoe meer belangrijk wij al die theologische verschillen gaan maken. Want daar zit dan onze identiteit in. Wij doen het zus en zij doen het zo. En hoe minder belangrijk dat geestelijke is dat ons bindt, des te meer zoeken we het in die verschillen. Voor heel veel mensen is dat niets anders dan een armetierige psychologische behoefte aan identiteit. Die behoefte komt daarin tot uitdrukking dat wij anders moeten zijn dan die ander. Vooral gemeenschappen die heel dicht bij elkaar staan, omdat ze in het nog niet al te lang geleden verleden uit elkaar zijn gegaan. Die hebben heel sterk die behoefte. Want als die verschillen worden verdoezeld, joh, dan kunnen ze net zo goed weer bij elkaar komen. Dat is natuurlijk heel lastig. Dus worden de verschillen soms kunstmatig opgeschroefd. Zodat we voor onszelf kunnen rechtvaardigen dat we gescheiden zijn van die anderen. En dan krijg je de merkwaardige situatie. En ik moet dat toch even kwijt. Dat je in allerlei kerkgenootschappen ziet hoe synodes tientallen jaren heen en weer kunnen bespreken met elkaar. En u weet, die synodes vinden zo weinig plaats dat als er dan weer een antwoord komt, dan duurt het weer 3 jaar voordat het op de volgende synode wordt besproken, en dan weer 3 jaar dat het terugkomt. Daar word je toch gewoon helemaal niet goed van. En weet u wat er intussen gebeurt? Op het grondvlak. En daar beweegt zich de kerk. De kerk zit op het grondvlak, niet in die synodes in de eerste plaats. Op het grondvlak zie je dat christenen elkaar herkennen, gaan samenwerken, samen eredienst gaan beleven en zich van al dat formele gedoe aan de top weinig aantrekken. En met alle nare dingen die er vandaag te noemen zouden zijn, is dat een heel mooi ding. Mensen ervaren dat zij hetzelfde leven uit God hebben. En dat dat vele malen belangrijker is dan alle verschillen. En daarin is het gebed van de Heer Jezus verhoord. Wij zijn één in de Vader en in de Zoon en in de Heilige Geest. En dat zouden we zo vaak en zo nadrukkelijk tegen onszelf moeten zeggen voordat we ooit eens kunnen zeggen, zo laten we nou eens gaan kijken naar de doop of het duizendjarig rijk of de kerkstructuur of de vrouw in het ambt of de tongengaven en al die andere dingen die ons onmiddellijk weer als goede Nederlanders natuurlijk van elkaar scheiden. Daarvoor hebben we 12 soorten gereformeerd en 120 soorten evangelisch. Niet waar? Dat zit ons in het bloed. Maar dat is verkeerd. Dat is werelds. Dat is zonde. Dat is de boze. En de Heer Jezus spreekt hier over een eenheid die ons samen bindt. Zoals uw Vader in mij en ik in u, opdat ook zij in ons één zijn. Opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Opdat de wereld gelooft. Hoe kan de wereld geloven? De wereld leest de Bijbel niet. Een belangrijke reden hoe de wereld zou kunnen geloven is dat ze naar de christenen kijkt en ziet dat ze elkaar lief hebben. En dat ze een eenheid vormen. Of dat christenen zelfs boven de kerkmuren uit elkaar toch herkennen en samenwerken. Dat wordt ook best in de wereld opgemerkt. Als christenen gaan samenwerken, hun saamhorigheid met elkaar gaan beleven. Dat ze elkaar lief hebben. Dat ze bij elkaar horen. Dat is een getuigenis voor deze wereld. Een van de allerslechtste dingen die ons kon overkomen wat ons getuigenis in de wereld betreft, is die kerkelijke verdeeldheid. Want de wereld zegt, moet kijken wat die christenen voor mensen zijn. Ze kunnen het niet eens met elkaar overweg. Laat staan dat wij naar ze zouden luisteren. En toch is het gebed van de Heer Jezus in zoverre verhoord, zonder iets af te doen aan al die verdeeldheid, dat daar een eenheid van leven is. zodat gelovigen elkaar kunnen herkennen. Misschien wild vreemde mensen in de trein of zo komen met elkaar in gesprek. En als Nederlanders vraag je natuurlijk dan al heel gauw tot wat voor kerk behoor je of zo. Maar als je nou eens een keer op je tong bijt en dat niet een keer zegt. En gewoon geniet van het feit dat je merkt. Hé, we staan samen op diezelfde grondslag van het eeuwige leven. God is onze Vader, de Heer Jezus is onze Heiland, de Heilige Geest woont in ons. En hou die andere vraag even terug. Je zult misschien wel in het jargon en in de manier van praten luisteren dat die uit een wat andere richting komt. Hij praat een ander dialect van de geestelijke taal, om zo te zeggen. Dat is niet zo erg. Misschien dat je dan toch in verleiding komt om te denken, zou die misschien uit die hoek komen? Hij heeft het wat vaak over het verbond bijvoorbeeld, hè? Of in tegendeel juist vaak over bekering of over de gaven van de geest. Dat geeft niet. We hebben allemaal onze eigen specialisme wat dat betreft. Maar daar hebben we het niet over. We hebben het over wat we samen hebben. Want in de hemel, ik weet niet of we dan al die dialectische verschillen nog zullen hebben, lijkt me sterk. Maar dan zullen we tot in eeuwigheid mogen genieten van al die dingen die we gemeenschappelijk hebben. Dus waarom zouden we daar op aarde niet mee beginnen? Voordat we elkaar al te snel in hokjes indeden. Nou, het bijzondere is dat in het volgende stukje, dat is dus vers 20 tot 23. Nee, pardon, ik zeg het verkeerd. In vers 22 en 23, daar wordt eenzelfde doelstelling gegeven, maar toch niet helemaal hetzelfde. Opdat de wereld, maar dan staat er niet opdat de wereld gelooft, maar er staat in vers 23 opdat de wereld erkent. En het lijkt me dat dat niet helemaal hetzelfde is. Vandaag komt het erop aan dat de wereld gelooft. Niet de hele wereld, want de wereld gaat verloren. Maar dat betekent natuurlijk hier dat mensen uit de wereld tot geloof komen, doordat zij de eenheid van de gelovigen zien. Heel concreet. Maar er komt een dag dat de wereld dat niet zal geloven, maar zal moeten erkennen. Als de Heer Jezus terugkomt, en al de gelovigen met hem. En de wereld zal al die gelovigen zien en weten, hé, die was katholiek en die was protestant en die was gereformeerd en die was hervormd en die was baptist en die was vrij evangelisch. Maar kijk nou eens even, ze hebben allemaal hetzelfde pak aan. Ze zijn allemaal bekleed met dezelfde heerlijkheid van de Heer Jezus. Allemaal lichamen gelijkvormig aan het lichaam van zijn verheerlijking. Een eenheid. Dan zullen ze moeten erkennen dat al die mensen die hier op aarde zoveel verschillen vertoond hebben, dat ene volk van God vormen dat met de Vader en de Zoon verbonden is. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt. Pardon, ik begin in vers 22. Ik heb het verkeerd gezegd. Vers 22 tot 23, ja. In vers 22 begint het, daaruit ziet u dat het gaat uiteindelijk daar over de toekomstige heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Want er staat, en de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. Heel belangrijk. In vers 5 bidt de Heer Jezus om de heerlijkheid te mogen ontvangen die hij bij de Vader had eer de wereld was. Hij ontvangt die terug, als het ware, maar anders dan hij die ooit bezeten had. Hij ontvangt die namelijk als mens. Het is de verheerlijkte mens in de hemel. En waarom is het zo belangrijk te benadrukken dat hij die heerlijkheid nu als mens bezit? Omdat je alleen dan kunt begrijpen dat hij die heerlijkheid met mensen kan delen. Met eerbied gesproken, zelfs God kan niet zomaar besluiten om aan schepselen de goddelijke waardigheid te geven. Dat kan niet. Zelfs God kan niet ongedaan maken dat wij een begin in de tijd hebben gehad. Dat wij dus niet van eeuwigheid af bestaan hebben. Zelfs God kan niets veranderen aan het feit dat wij schepselen zijn en zullen blijven. Daarom kan God niet, met eerbied gesproken, dat zou tegen zijn eigen wezen ingaan, besluiten om zijn heerlijkheid met ons te delen. Maar er is wel iets anders wat mogelijk is. God kan mens worden. En dat heeft hij gedaan in de Heer Jezus Christus. We hebben ervan gezongen. En nu zien we dat de Heer Jezus als mens de heerlijkheid bezit die hij van eeuwigheid als de Zoon bij de Vader bezat. En die heerlijkheid die hij als mens verworven heeft door het werk op het kruis, die kan hij met ons delen. En dat doet hij ook. Hij zegt hier in vers 22, de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. In zekere zin is dat is verleden tijd, is ons die al geschonken. Zelfs Paulus zegt in Romeinen 8, ongeveer vers 31, en die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. In beginsel zijn wij nu al met die heerlijkheid bekleed. Maar in hetzelfde hoofdstuk 8 van de Romeinenbrief zegt Paulus dat de hele wereld wacht op de openbaarwording van de heerlijkheid van de Zonen Gods. Die heerlijkheid is nog niet zichtbaar. In principe is die heerlijkheid ons gegeven. Maar hij wordt pas uiterlijk zichtbaar als ons lichaam der vernedering gelijkvormig is gemaakt aan het lichaam van zijn verheerlijking. Filippenzen 3 vers 21. Als we met Christus terugkomen, dan zullen we verheerlijkt zijn als hij. 1 Johannes 3 zegt dat ook. Wij zullen hem gelijk zijn. Gelijk in heerlijkheid. Zijn verheerlijkt lichaam wordt het prototype voor onze verheerlijkte lichaam. Wij zullen hem gelijk zijn. En wat zal er gebeuren? Dan zullen wij één zijn, ik in hen en u in mij. Let op hoe dat nu anders is. Nu is het getrapte heerlijkheid. Ik in hen en u in mij. De Vader in de Zoon en de Zoon in de gelovige. Immers de Vader geeft zijn heerlijkheid aan de Zoon en de Zoon geeft zijn heerlijkheid aan de gelovige. Getrapte vorm. Andere vorm dan in dat vorige vers. Daar stond u Vader in mij en ik in u. Nu staat er ik in hen en u in mij. Opdat ze volmaakt zijn tot één. Nou, dat redden we hier op aarde niet. Wel straks in de heerlijkheid. Opdat de wereld erkent dat u mij hebt gezonden en hen hebt lief gehad zoals u mij hebt lief gehad. Dan zal de hele wereld dat zien. Dan is er geen ontkomen meer aan. Dan hoeft de wereld ook niet te geloven. Ze zullen aanschouwen. En let erop hoe ongelooflijk groot de Heer Jezus dat zegt. Wie had dat nou ooit van ons durven zeggen, durven schrijven, dat de Vader ons heeft lief gehad zoals hij zijn Zoon heeft lief gehad. Dat de Heer Jezus dat überhaupt op één lijn stelt. Ik denk wel dat je deze restrictie ook moet aanbrengen dat hij dat zegt van zichzelf als mens op aarde. Ik denk dat je dat haast niet anders zult kunnen zeggen. Je kunt toch niet zeggen dat de Zoon in de eeuwigheid, toen de Zoon daar in de schoot van de Vader was, hem heeft lief gehad met dezelfde liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Alles wat de Zoon met ons deelt, dat is wat hij met ons deelt als mens. De Zoon is mens geworden. En als mens deelt hij zijn heerlijkheid met ons. Als mens deelt hij de liefde van de Vader met ons. En toch, ondanks die restrictie, wat een ongelooflijk groots woord. De wereld zal het eenmaal erkennen dat de Vader ons heeft lief gehad zoals hij de Zoon heeft lief gehad. Wie had het ooit van onszelf durven zeggen als de Heer Jezus het zelf niet had gezegd? Dan het laatste stukje, het stukje 7. Vader, ik wil. Hier is het niet meer een verzoek. Hier spreekt de Zoon in goddelijke majesteit zijn soevereine wil uit. Dat is heel bijzonder. Zomaar één keer meer dat de Heer Jezus zegt, ik wil. Als hij tot de melaatste zegt, ik wil, wordt gereinigd. Daar gaat het om zijn goddelijke wil naar mensen toe om hen te redden. Hier spreekt hij zijn wil uit tot de Vader. In de Telos-vertaling staat het een beetje krom, maar dat is omdat het in het Grieks zo staat. Later handschriften hebben dat recht getrokken en daarop zijn oudere vertalingen gebaseerd. Maar er staat echt dit. Vader, wat u mij hebt gegeven. Dat wat geeft aan dat hij hen ziet als één geheel. Hij ziet hen als de familie van God. Als bijeenhorend tot één geheel. Zeg het maar in Paulinische taal als je dat wilt, het lichaam van Christus. Dat wat u mij hebt gegeven, dat geheel van alle gelovigen. En dan komt hij in de meervoudige vorm te spreken. Ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen die u mij hebt gegeven. Lieve vrienden, hier is een heerlijkheid in vers 22 die de Heer Jezus met ons deelt. Maar er is een heerlijkheid in vers 24 die wij alleen mogen aanschouwen. Wat is het verschil? Wel, ik zei u dat de Heer Jezus als mens verheerlijkt is met de heerlijkheid die hij bij de Vader had. En dat hij die heerlijkheid die hij als mens ontvangen heeft met ons deelt. Dat is geweldig. Dat hebben we in vers 22 gezien. En toch zal niet iedereen van ons begrijpen dat daarin altijd een verschil aanwezig is. Hoe zou je die twee op één lijn kunnen stellen? Laat me een paar simpele voorbeelden nemen. De Heer Jezus is koning. Hij heeft ons tot koningen gemaakt. Dat is waar. Daarin zijn we hem gelijk. Maar hij is wel de koning der koningen. Zijn wij niet. Hij is de Heer. Hij heeft ons tot heren gemaakt. We zullen met hem regeren. Maar hij is de Heer der Heren. Hij is de grote priester. Hij heeft ons tot priesters gemaakt. Met hem. Maar er is altijd verschil. Hij is de hoge priester. Hij schaamt zich niet ons broeders te noemen. Wij zijn broeders van hem. En dus zijn er nogal wat christenen die zeggen, dan is hij ook onze broeder. Ja, letterlijk hebt u gelijk, maar de schrift zegt dat niet en ik neem dat ook niet in mijn mond. Waarom niet? Omdat hij zich niet schaamt mijn broeders te noemen, maar dat geeft mij nog niet het recht het omgekeerde te zeggen. Integendeel, Romeinen 8 vers 29 zegt, hij is de eerstgeborene onder vele broeders. Jacobus kon zeggen, ik ben een broeder van de Heer, want dat was hij. Maar hij zegt, ik ben een slaaf van de Heer Jezus. In de aanhef van zijn brief. De Heer Jezus schaamt ons niet, schaamt zich niet ons broeders te noemen. Maar hij is wel de eerstgeborene, de hoogste in rang onder de broeders. Met andere woorden, daar is een heerlijkheid die hij met ons deelt. Wij zijn koningen, priesters, noem maar op, met hem. Wij zijn zelfs de broeders van hem. Wij zijn één familie met hem. Hij is zoon, wij zijn zonen van God. De zoon werd mens opdat mensen zonen van God zouden worden. Maar hij is de eerstgeborene. Hij is de koning der koningen. Hij is de hoge priester. Hij steekt altijd boven ons uit. En daarom is er een heerlijkheid die hij niet alleen met ons deelt. Maar er is ook een heerlijkheid waarin hij boven ons uitsteekt. Die we alleen zullen kunnen ons aanschouwen. Waar we ons alleen maar aanbiddend voor kunnen neerknieden. Dat verschil blijft er altijd. Ik citeerde straks een woord uit 1 Johannes 3. Weet u dat nog? Want wij zullen hem gelijk zijn, staat er. Dat is vers 22. En dan staat erachter. Want wij zullen hem zien zoals hij is. En dat is vers 24 hier. Ik vergelijk nu Johannes 17 met 1 Johannes 3. Wij zullen hem gelijk zijn, dat is vers 22. Want we zullen hem zien zoals hij is. En dan staat er niet, wij zullen net zo zijn. Er is ook een heerlijkheid waarin hij verre boven ons uitsteekt. Want hij is en blijft de eeuwige zoon van de Vader. Wij zijn en blijven schepselen van God. Hij deelt zijn heerlijkheid. En tegelijkertijd blijft hij mijlen ver boven ons uitsteken. Maar het is wel een heerlijkheid die we zullen mogen aanschouwen. En waarvoor wij ons aanbiddend zullen neerknielen. Het is de heerlijkheid. Maar zelfs van deze heerlijkheid zegt de Heer Jezus dat het een gegeven heerlijkheid is. Van de eeuwigheid gegeven. Want u hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Hij spreekt altijd als de nederige zoon. Zelfs die heerlijkheid die toch eigen is aan hem als de eeuwige zoon. Beschrijft hij als gegeven heerlijkheid. Maar dan gegeven van voor de grondlegging der wereld. Want u hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader. In vers 11 sprak de Heer Jezus tot de Heilige Vader. Want daar ging het om dat de Vader zich voor ons heiligt, hebben wij gezien. Hier is het rechtvaardige Vader. Dat is de Vader die onderscheid weet te maken. Tussen degene die van de Heer Jezus zijn en degene die het niet zijn. En de wereld heeft u niet gekend. Daarvoor bidt de Heer Jezus niet. De wereld ligt in de boze en zal verloren gaan. Maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij hebt gezonden. Hij vestigt de aandacht van de Vader op zich. En op degene die bij hem horen. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En zal die bekendmaken. En de Heer Jezus doet het nog steeds. Door zijn Heilige Geest tot op de dag van vandaag. Hij heeft het gedaan toen hij op aarde was. Hij doet het nu nog. Vanuit de hemelse heerlijkheid. Opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is en ik in hen. Hier zijn tenslotte deze twee zaken. In elk kind van God. De liefde van de Vader. Waarmee hij de Zoon heeft lief gehad. Is ook in ons. De liefde Gods is in onze harten uitgestort. Door de Heilige Geest die in ons is. Zegt Romeinen 5 vers 5. En de Heer Jezus zegt. Ik ben in hen. Want het leven dat wij ontvangen hebben, dat is in zijn Zoon, Jezus Christus. 1 Johannes 5. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie leven uit God heeft, die heeft de Zoon van God in zich verblijvend. In 1 Johannes 5 vers 20 staat van de Heer Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Eeuwig leven hebben betekent dat de Zoon in je woont. De liefde van de Vader is in je. De Zoon van God is in je, want Hij is het nieuwe leven in je. En de Heilige Geest woont in ons als in een tempel. De drie-ene God heeft bij ons woning gemaakt. Zoals we het gelezen hebben in Johannes 14. De Vader en de Zoon zullen komen en bij zo iemand woning maken. Daarmee eindigt het gebed van de Heer Jezus. Daarmee laat Hij ons achter in stomme verwondering. Dat we zo rijk gezegend zijn. Dat de drie-ene God aan onze zijde staat. En dat we op weg zijn naar een eeuwige heerlijkheid, waarin de drie-ene God met ons zal zijn. Waarin we de Zoon zullen aanschouwen in al zijn heerlijkheid. Waar we aan het hart van de Vader gebracht zullen zijn door zijn geest die in ons woont. En voordat die toekomst in vervulling is gegaan, mogen dit gebed stukje voor stukje door de kracht van de geest werkelijkheid worden aan onze zielen, tot zijn eer. Amen.